mensen, we horen dat in de liederen. Maar dat is zo belangrijk, omdat elke keer te beseffen dat God is met je. En ik denk dat zolang we hier op aarde zijn, dat we dat niet ten volle kunnen beseffen dat God met ons is. De schepper van hemel en aarde. Hij die alles onder controle heeft, hij is met u. Hij die zijn zoon gegeven heeft, wiens bloed u gereinigd heeft van al uw zonden. Hij is met u. Hij heeft u nieuw leven gegeven. Een nieuw leven om met hem te leven. Hij is met u. Om u daarin te versterken, te bekrachtigen, te bemoedigen. Dag aan dag. Elk moment. En er zijn veel dingen om ons heen waarin we ons kunnen laten afleiden, verleiden. Maar God is met u. En uit die volheid en die zekerheid van dat geloof dat God met u is, daaruit mogen we leven en daaruit mogen we delen. Bekering is niet alleen dingen afleggen, dingen niet meer doen. Bekering is ook juist dingen gaan doen. Meer lijken op Jezus, meer doen als Jezus, meer denken als Jezus. Een verandering in ons leven. En daar gaan we wat over lezen vanavond, vandaag. Vanavond is het nog niet, zo lang wilde ik het niet maken. Dat was niet de bedoeling, maar wie weet, hè? Wie weet. Goh, weet je wie lang kon preken? Paulus. Zo lang dat mensen uit in slaap vielen. Ben je wel eens in slaap gevallen tijdens een preek? Ja, lekker, hè? Nou, dan weet ik op wie ik moet letten. Ja. We lezen uit Lucas. Lucas hoofdstuk 16. En dat is een stukje waar nooit, ja, niet altijd zoveel over wordt gesproken. Maar het is wel een heel mooi stuk. De rijke man en de arme Lazarus. Er was een rijk man, vers 19, die gekleed ging in purper en fijn linnen. En elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol met zweren en er was neergelegd bij zijn voorportaal. En die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. En zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. En het geschiedde dat die arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. En ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opensloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, heb medelijden met mij, zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei, kind, herinner je hoe gij het goede tijdens het leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. En nu wordt hij hier vertroost en gij leidt pijn. En bij dit alles, er is een tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide, dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt. Want ik heb nog 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats van pijnigingen komen. Maar Abraham zei, zij hebben Mozes en de profeten. Naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zei, nee, vader Abraham. Maar als iemand uit de doden tot hen komt, dan zullen zij zich bekeren. Doch hij zei tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaan, zich niet laten gezeggen. Ja, en toen. Dit is best een heftig stukje, of niet? We leven niet maar 1 keer en dan is het voorbij. We leven en straks, dan begint het leven pas. Klopt, hè? Het eeuwige leven met God. Dan begint het leven pas. Dan begint ja, de heerlijkheid, de glorie. Dit is nog maar een voorproefje. Hoeveel hebben een intense liefde van God voor zich ervaren? Hoeveel hebben God ervaren in hun leven? Yeah, iedereen. Fijn om te zien. Oh, ja. Maar als dan maar een mini klein druppeltje van de genade en de overvloed wat God voor ons heeft in petto van zijn enorme plannen. Na dit leven, dan begint het leven. Maar hier zien we een enorm contrast tussen een rijke man, feesten, overvloed en arme Lazarus. Hongerig, vol met zweren, ellendig, ziek. Hij had grote honger. En hij had een verlangen om zijn honger te stillen. En deze rijke man had alles overvloed. En in dit contrast, dat contrast lijkt ver weg van elkaar, maar ze waren zo dichtbij. Want Lazarus zat aan de poort van deze rijke man. Waarmee ik aan wil geven dat we kunnen overvloed hebben. We kunnen een rijk leven hebben. We kunnen het heel goed hebben. Misschien, ik denk niet dat we hier elke dag feesten hebben voor onszelf thuis. Maar we hebben wel een rijk en overvloedig leven. En toch om ons heen zijn er heel veel arme Lazarussen. Heel dichtbij. Want heel dicht bij deze rijke man lag die arme Lazarus aan zijn poort. En hij zag hem niet. Hij zag hem wel, maar hij zag hem niet. Hij zag hem wel, maar hij deed er niks mee. Hij zag hem wel, maar hij liet het zijn beloop. Dat was een groot contrast. En toch waren ze zo dicht bij elkaar. Er was een rijk man die gekleed was in purper en fijn linnen. Elke dag schitterend feest hield. Er was een bedelaar, Lazarus, vol zweren nedergelegd bij zijn voorportaal. En hij verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Maar hij kreeg niets. En zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. De honden waren hem voor. Vers 22. En toen gebeurde het. De arme stierf. En de engelen droegen hem in Abraham's schoot. En ook de rijke stierf. En hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opensloeg, onder de pijnigingen zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Daar komt een tijd dat we God ontmoeten. Eens? Er komt een tijd dat we oog in oog, weet ik niet. Ik weet niet of ik in zijn ogen kan kijken. Maar er komt een tijd dat we God ontmoeten. Er komt een tijd dat alles wat we doen openbaar wordt. Er komt een tijd dat we rekenschap af moeten leggen van hetgeen wat we hier gedaan hebben op aarde. God houdt ons, verantwoordelijk voor wat Hij ons heeft toebedeeld in het leven. Er komt een tijd dat het zover is. En dat is niet te stoppen. Dat ondergaan we allemaal. De rijke mensen en de arme mensen. En u en ik ook. En dan begint het juist. Als dit leven hier op aarde voorbij is. Dan begint het echte leven. Dan komt het erop aan. Dan begint het. En voor de rijke man ging het die weg. Of deze weg. Ik weet het niet. En voor de arme man precies de andere kant. Lag het in de rijkdom of arm zijn? Daar lag het niet aan, of wel? God is niet tegen rijk zijn. God is ook niet per se ervoor dat je arm moet zijn. God wil zegenen. God wil dat we een rijk en overvloedig leven hebben. God wil dat we veel vrucht hebben. God wil dat we het goed hebben. Daar lag het verschil niet in. Vers 24... En hij riep en zei, Vader Abraham, heb medelijden met mij. Zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd pijn in deze vlam. Het lijkt alsof de rollen zijn omgedraaid nu. Nu is Lazarus degene die het goed heeft. En nu is de rijke man degene die het slecht heeft. Waarom wordt de rijke gepijnigd? Waarom wordt die rijke daar gepijnigd? Wat is de fout? Is het rijk door zijn fout? Nee. Waarom vraagt deze rijke man niet aan God
om hem te verkwikken? Goeie vraag, of niet? Hij vraagt om Lazarus. Waarom? Waarom vraagt hij niet aan God om genade? Maar hij vraagt om medelijden. Hij vraagt om medelijden. Vader Abraham, heb medelijden met mij. Doe daar iets aan. Heb medelijden met mij. In plaats van, wees mij genadig. Er is een verschil tussen medelijden en genade. Waarom vraagt hij juist naar Lazarus? Juist de man die hij elke dag zag. En ook weer niet. Waarom vraagt hij naar Lazarus? Waarom vraagt hij niet naar Abraham? Waarom vraagt hij niet naar God? Omdat Lazarus is degene die hem aanspreekt in zijn geweten. Hij wist dat hij daar iets mee had moeten doen. Hij wist dat hij iets moest doen. Lazarus was voor hem de sleutel in zijn leven. Om genade te tonen. God had hem Lazarus gegeven, omdat hij daarvoor kon omzien. Zie om naar weduwe, wezen, weduwe, dat is ware godsdienst. Omzien naar juist degene die het zo nodig hebben. We weten het. En deze man, deze rijke man, wist het ook. Hij vroeg naar Lazarus, want Lazarus sprak hem aan in zijn hart. Daar wist hij dat hij daar de fout in was gegaan. Hij wist dat hij fout was. Maar hij wilde zich niet bekeren. Hij wilde niet buigen voor God. Hij wilde er niets aan doen. Ons gedrag, dat telt. Het is niet alleen genoeg om bekeerd te zijn in je hoofd. Of in je hart. Nou ja, als je echt in je hart bekeerd bent, dan ga je je gedrag eraan aanpassen, of niet? Ik hoop dat u nu een beter mens bent als 5 jaar geleden, nou dat u Christus hebt leren kennen. Ben u veranderd? Yeah. Wat vinden andere mensen van u? Vinden andere mensen dat u bent veranderd? Kijk even die kant op. Als jullie even die kant op kijken. Zijn hun veranderd? Ja? En andersom, zijn hun veranderd? Dat is een beetje stil nou ineens, hè? Oeh. Ja. Maar als het goed is, merken anderen, merkt uw omgeving aan u dat u christen bent, dat u Jezus volgt. Als het goed is, hoef je er niet zoveel voor te doen. Want als je een licht op een toren zet, dat is niet dat je overal over Jezus moet gaan vertellen. Dat is niet wat ik zeg, maar wel zijn wie Christus is in u. En dan ontkom je er niet aan dat ook het gesprek over Jezus een keer gaat. En over bekering en over de Bijbel. Dat is een uitnodiging naar de gemeente. Daar ontkom je niet aan als je... Als christens bent op je werk, in je omgeving. Die gesprekken komen vanzelf. Mensen gaan vanzelf aan je merken dat je anders bent. Dat je iets hebt wat zij ook willen hebben. Dat je vol rijkdom en overvloed zit. Dat je iets hebt uit te delen. Want je beker stroomt over. Of niet? Kan je niet meer inhouden. Wat doen wij met ons geloof? Hou het voor onszelf. Wat merkt jouw omgeving van Christus in jou? Goeie vraag, hè? Misschien moet je eens naar de buren gaan. Van, goh, heb je iets aan me gemerkt? Ja, misschien ook maar niet. Ja. Maar na verloop van tijd, ja, dan gaan ze dat echt wel in de gaten hebben. Vers 27. We kunnen er allemaal theologisch induiken, maar dat doen we vandaag verder niet. Er is veel over te zeggen, hoe het allemaal precies zit. Vers 27. Hij zei, nou, als Lazarus niet kan komen, dan vraag ik u, vader, dat gij Lazarus naar het huis van mijn vader zendt. Want ik heb nog 5 broers. Ik wil niet dat deze, mijn broers, ook bij mij aan deze plaats komen. Laat hij hen ernstig waarschuwen, zodat zij niet hier in deze plaats van pijniging komen. Hij had medelijden met zijn broers. Hij had compassie met zijn broers. En toch was er een verschil. Hij riep tot Abraham, niet tot God. Hij had hem nog steeds niet door. Hij riep tot Abraham, laat er dan een wonder gebeuren. Laat Lazarus opstaan uit de doden en naar mijn broers gaan en hen gaan waarschuwen. Hoe als ze Lazarus ineens daar zien staan, nou dan bekeren ze zich wel. Dat was zijn gedachte. Hoeveel weten dat een wonder niet per se mensen tot bekering brengt? Wij kennen zoveel mensen, hebben wonderen gezien in hun leven, tekenen van God in hun leven, en toch valt dat kwartje maar niet dat mensen tot besef komen van, goh, laat ik eens Jezus gaan dienen dan. Zeggen ze dankjewel en gaan ze weer lekker verder met hun eigen leven. Apart, hè? En voor heel veel andere mensen is bijna niks nodig voor hun hart om zich tot God te keren. Het is heel wonderlijk hoe wij mensen in elkaar steken soms. Laat er dan een wonder gebeuren. Dat Lazarus opstaat uit de doden. Laat Lazarus hem waarschuwen. Ja. Zou dat helpen? Abraham zei, ze hebben Mozes. Ze hebben de profeten. Naar hen moeten zij luisteren. Als God al heeft gesproken in zijn woord, kunnen we daar iets aan toevoegen? Een dode die opstaat en iets gaat vertellen van, hey, je moet uitkijken, want als jullie ook doodgaan, ja, dan loopt het misschien niet goed af. Bekeer je maar. Nee, er staat alles wat God heeft gesproken, staat hierin. De Bijbel. Volgens mij ben ik hier in de Bijbelgemeente. Dus dat zit wel goed. Toch? Dit is het fundament. Hierbuiten hoeven wij niks toe te voegen. Zo gauw we iets gaan toevoegen, dan wordt het gevaarlijk. De rijke man wilde iets toevoegen. Hij zegt nee. Hij zegt, laat ze eens opstaan. Laat er nog iets heel bijzonders gaan gebeuren. Maar Abraham zei, nee, ze hebben Gods woord. Gods woord is genoeg. Als je hier aan houdt, als je doet wat hierin staat, als je dit gelooft, dan leven we zelf ons leven van genade. Maar ga er niks aan toevoegen. En deze rijke man, hij zegt, nee, vader Abraham, in vers 30, nee, niet Gods woord. Oei. Niet Gods woord. Maar een wonder en een teken. En een Lazarus waarop staat uit de doden. Maar niet Gods woord. Waarom? Gods woord is confronterend. Gods woord is een spiegel. Gods woord spreekt tot je. Als je echt open staat voor God, God spreekt wel tot je. Jaren geleden hielpen we een meisje, dat was een weerd. En allerlei dingen meegemaakt. En op een gegeven moment bezocht ons af en toe eens. En op een gegeven moment hadden we een Bijbel gegeven. Op een gegeven moment, goh, lees je nog in de Bijbel? Ja, nee, eigenlijk niet meer. Oh, waarom niet? Ja, weet je, is een beetje vervelend. Want elke keer als ik hem open doe en ik lees daarin, God spreekt elke keer tot me. Ja, als God tot je spreekt, moet je er wel mee doen, of niet? Ja, dus we vonden dat ergens wel heel komisch. Uiteindelijk is zijn leven wel op orde gekomen. God vindt zijn weg wel, hè, met mensen. Maar het is confronterend. Gods woord. God, de Almachtige, die met je is. Hij spreekt tot je. Ja, natuurlijk, hij heeft een plan met je. Hij heeft het goed met je. Hij heeft iets bijzonders voor je. Hij weet precies wat het beste voor je is. Alleen aan ons om te vertrouwen op zijn woord. En er niets aan toe te voegen. Nou, deze rijke man, hij snapte er echt helemaal niks van. Want nog wilde hij niet luisteren. Dit is de reden waarom hij gepijnigd werd in de vlam. Hij zei nee tegen Gods woord. Hij wilde zijn knieën niet buigen voor God zijn woord. Maar alles is geschapen door het woord. En zonder het woord is geen ding geworden wat geworden is. Hij is het levende woord. En dat woord kan gestalte krijgen in u. Kan gaan leven in u. En kan licht gaan schijnen in u en om u heen en vrucht gaan dragen. Als we ons houden aan zijn woord en er niks aan toevoegen. Maar oh, het is zo makkelijker om daar omheen, om de brei heen te draaien. Ik weet nog dat God mij riep voor een zendingswerk te gaan werken na mijn studie. En dat was een moeilijke keuze, want ik had een hbo-opleiding gedaan en mijn ouders hadden een verwachting voor mij. Dit moet je gaan doen. Jij moet een goede baan krijgen en veel geld gaan verdienen. En ik wilde vroeger al gaan varen en dat mocht niet, want ze hadden een plan voor mijn leven, mijn ouders. Jij moet een goede studie gaan doen en een goede baan en veel geld gaan verdienen. Ja, het liep allemaal toch anders. Die goede baan heb ik nog niet en dat vele geld ook nog niet. Maar wel heel rijk, getrouwd, 5 kinderen. En ja, hier voelen we ons ook welkom. Dat is ook heel wat bijzonder waard natuurlijk. Maar ja, na mijn studie, ik wist dat God tot mij gesproken had. Ga in een zendingswerk werken. Ga niet verder studeren. Ga niet een baan zoeken. Ga in een zendingswerk werken. En ik vond dat moeilijk. Want ik wist dat mijn ouders niet mee eens waren. Ik wist dat een confrontatie was thuis. Ik wist dat mijn hele toekomst er heel anders uit ging zien. Maar ik denk, ja, wie is nou de baas eigenlijk over mijn leven? Ben ik dat? Of is God dat? Toen dacht ik van, ja, ik heb toch 4 jaar geleden mijn leven aan God gegeven. Ja, ik heb het aan hem gegeven. Dan is het van hem. Dan mag hij bepalen voor mij wat hij wil doen met mijn leven. Toch, degene die de baas is, wiens de eigenaar is, ja, die regelt dat dan. Zo simpel dacht ik dat. Maar het was wel moeilijk. En ik weet nog, ik ging het bos in en roepen. Ik dacht dat ik het alleen was, maar het was een klein bos. Anderen moeten mij gehoord hebben. Maar ik zocht een plekje op, allemaal bomen om me heen. Ik zag niemand om me heen, dat scheelde. Roepen, bidden. En ik verwacht een antwoord van God. En wat denk je dat God dan doet? Juist, niks zeggen. Want ik wist het antwoord al. Ik had het al gelezen in zijn woord. Ik wist al wat God van mij vroeg. En ik kon daar omheen blijven draaien. Maar het voegt niks toe. En we weten wat God van ons vraagt om te doen. Het zijn soms kleine dingen. En we kunnen nee blijven zeggen tegen Gods woord. Maar wat win je daarmee? Helemaal niks. Je blijft stilstaan. Wat win je ermee om wel te doen wat God van je vraagt? Ja, je weet het niet altijd wat je wint. Maar je wint altijd. Wat we winnen weten we niet. In het verliezen is ook onze winst, of niet? Maar pak altijd goed uit met God. Deze man was liever godsdienstig, want dat is eigenlijk wat godsdienstigheid doet. Een heleboel eromheen, maar niet tot de essentie van Gods woord komen. Deze rijke man was een godsdienstige, vrome man. Hij wilde God gaan vertellen dat hij Lazarus moest opstaan en gaan andere dingen gaan doen. Maar God zegt, nee, ik laat me niks vertellen. En deze rijke man wist waar het over gaat, want hij zegt van, ja, als dan Lazarus komt tot mijn broers, dan zullen ze zich bekeren. Hij wist dat hij zich had moeten bekeren. Maar hij wilde zichzelf niet bekeren. Hij weet waar het om gaat, maar hij had zelf geen berouw over zijn weg, zijn wandel, zijn zonde. Een wonder zal niets toevoegen. Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, dan zullen zij ook, als zij naar iemand uit de doden opstaan, zich niet laten gezeggen. Er is een werk van God in ons. Oprechte berouw, oprechte bekering is een werk van God in ons. Het is genade wat God ons geeft. Het enige wat we kunnen doen met genade is accepteren eerst dat wij zondaren zijn. Als ik niet accepteer dat ik zo fout ben, dat ik een zondaar ben, dan kan ik ook geen genade aannemen. Deze rijke man accepteerde niet dat hij fout zat. Accepteerde niet dat God God was. Accepteerde niet dat dit het leidende woord was. Het begint bij stilstaan. Accepteren dat we zondaren zijn. En echt berouw zal daar niks aan willen veranderen. Een vroom hart wil daar nog iets aan toevoegen. Wil daar nog iets aan veranderen. Wil nog een ja maar eraan zetten. Ja, maar ik bedoelde het toch altijd goed. Ja, maar ik hou toch van u, Jezus. Kent u die stemmetjes, hè? Maar oprecht berouw zal niks willen toevoegen of kunnen toevoegen aan de genade van God. Want wij erkennen, ik heb u nodig, Heer. Zonder u kan ik niks, ben ik niks. U bent mijn leven. We accepteren het zoals het is, zoals Gods woord spreekt over ons. We hebben God dan echt in alles nodig. Ja. En nu? God heeft aan ons ieder allemaal iets gegeven. We hebben allemaal meer dan voldoende in huis om Gods woord te kunnen volbrengen. Om te doen wat God van ons vraagt. Om uit te delen als de rijke man aan de arme Lazarus. We hebben allemaal Lazarus in ons leven, of niet? Als we eventjes de oogjes sluiten en denken aan onze eigen situatie, thuissituatie, mensen om ons heen, collega's, mensen die je af en toe ziet, misschien helemaal niet kent. Net als de rijke man, allemaal Lazarus, die lag daar. Misschien wist die rijke man niet eens dat hij Lazarus heette. Nee, dat wist hij wel, want in de hemel wist hij dat wel. Hij wist zijn naam. Maar we hebben allemaal wel situaties waarin we denken, ja, ja, wacht even, daar kan ik misschien nog best wel iets meer van het licht laten schijnen. Kan ik misschien best wel iets aan doen. Al is het maar dat u kijkt naar Lazarus. En elke ochtend als u naar buiten gaat, of elke avond als u weer uw huisje binnen gaat, een glimlach. Hoeveel mensen hebben ogen hier? Die werken nog. Dan kan je kijken naar iemand in nood. Als je kijkt naar iemand op straat. Als je kijkt naar iemand. Ja, is toch geweldig. Dan zie ik jou. Ik zie jou. Dat doet al wat met mensen, of niet? Je moet niet gelijk gaan knipogen naar iedereen. Hè? Om te laten weten. Hey, kijk naar je. Ik zie jou. Maar hoeveel hebben een mond? Ook nog. Werkt ook nog goed. Ja, kan je hoi zeggen of zo? Of goedemorgen. Zo eenvoudig kan je toch al iets delen. En voor de een is dat makkelijker dan de andere, hè? Begrijp me niet verkeerd. Sommigen is dat wat moeilijker. Is dat echt wel heel spannend om hoi te zeggen tegen een vreemde. Maar dat is ook wel weer leuk. Want dus, ja, wie weet wat God er allemaal nog uit voort wil brengen. Wat je kan uitdelen. Hoofdstuk 19, vers 15. Dat gaat over de ponden. En wil ik een paar versen met u lezen. Het geschiedde toen Jezus terugkwam, of de koning, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan wie hij het geld gegeven had bij zich liet roepen, om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zei: de Heer, uw pond heeft 10 pond winst gemaakt. En hij zeide hem: voortreffelijk, goede slaaf, omdat je in het minste getrouw bent geweest, geef ik je gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zeide: uw pond, Heer, heeft 5 ponden opgebracht. En hij zei ook tot hem: ook gij wees Heer over 5 steden. En de volgende kwam en zei: Heer, hier is uw pond. Dat heb ik in een doek weggeborgen en bewaard, want ik was bang voor u, omdat je streng mens bent. Je neemt weg wat je niet hebt uitgedeeld en je maait weg wat je niet hebt gezaaid. Wat me opvalt in dit verhaal is: iedereen die het gebruikt, maakt winst. Dat is opvallend, hè? We hebben allemaal iets gekregen van God. De ogen, de mond om te glimlachen, de handen om een hand te geven. Misschien nog meer, hè? Dit zijn hele, hele, hele simpele dingen. Maar misschien vraagt God net wat meer van je. Maar iedereen die iets gebruikt in Gods koninkrijk, daar komt winst uit. Daar hoef je niks voor te doen. God is geen verliesleidende God. God wil dat we vrucht dragen. God wil dat we overvloedig vrucht dragen. Wat ik hiermee wil zeggen is het volgende. Als wij in beweging komen en gaan doen wat Gods woord van ons vraagt en gaan uitdelen om ons heen, dan zal dat altijd vrucht dragen. Dan zal dat altijd iets winstgevends zijn voor Gods koninkrijk. Omdat het God in u is die u beweegt om dingen te doen wat u wilt doen. Als deze rijke man maar gekeken had naar Lazarus. Dan was vanzelf een bepaalde compassie bij hem gekomen. Daarna al had hij een maand lang alleen maar gekeken. En misschien een tweede maand had hij gegroet gezegd elke ochtend. En dan de derde maand had hij misschien een muntje gegeven zo. Dat gaat groeien. Als je gaat kijken, dan gaat dat ook groeien. Als je in beweging komt, dan ga je iets doen. Als we de ponden die God ons gegeven heeft gaan gebruiken in Gods koninkrijk, dan gaat dat winst geven. Maar als we er niets mee doen, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er niks. Deze rijke man had zoveel gekregen, maar had er niks mee gedaan. Niet voor God, ja voor zichzelf, maar niet voor Gods koninkrijk. U hebt zoveel gekregen. Wat doen wij daarmee? Gebruiken we het voor onszelf? Of delen we het uit? Doen wij daar iets mee? Misschien ongemerkt, maar doen we daar iets mee? Als we er iets mee doen, is het altijd winst. De rijke man deed niets. En ik denk, er zijn altijd nog wel wat gebiedjes in ons leven, als we onszelf onderzoeken, er zijn gebiedjes waarin we denken van, ja, daar moet ik iets meer mee gaan doen. Daar kan ik nog iets meer mee gaan doen. Dat is nog iets wat God mij gegeven heeft. Ja, daar moet ik nog wat meer gaan ontwikkelen. Die pond, daar kan ik nog iets mee. Wat weerhoud je? Wat weerhoud je? Laat niets je weerhouden om te wandelen in die vrijheid die God je gegeven heeft. Want God is met je. God is met je. De schepper van hemel en de aarde, hij is met je. Om je te zegenen in al die dingen, om uit te delen. God is met je. Om je glimlach 10 keer zo hard aan te laten komen bij degene naar wie je glimlacht, of niet? Om jouw knipoog, dan toch de knipoog maar, om die echt binnen te laten komen bij degene om je heen. Weet je wat leuk is als mensen boos op je zijn om vriendelijk te worden? Dat is leuk. Amen. Ja, ja. Laten we ontdekken de rijkdom die binnenin ons is. Net als de broer van de verloren zoon. Die zijn ogen moesten ook geopend worden. Maar zoon, al het mijne is het uwe. Kijk om je heen, je hebt alles. Al het mijne is het uwe. We moesten blij zijn en vrolijk zijn en feest vieren, want mijn zoon was verloren, is gevonden. Hij was dood, is levend geworden. Al het mijne is het uwe. Heb je iets tekort? Dan zegt God, al het mijne is het uwe. Heb je iets nodig? Al het mijne is het uwe. Laten we zijn, niet als een rijke man, maar laten we zijn als degene met die ponden om uit te delen. Amen. Het is aan jou.